Ik ben Corneel en ik luisterde naar Spirit 84.
Ik ben Remco en ik luisterde naar DJ Rob en MC Joe.
Ik keek de Moppetoppers.
Ik keek naar Thunderdome videobanden.
En ik droeg een New York Yankees beanie.
En ik droeg Cavello.
Maar we zijn allebei kind van de jaren 90.
Vanaf Museumwerf Vreeswijk komen we om de week op vrijdag met een nieuwe aflevering waarin we met een gast terugblikken op de mooie jaren 90. En vandaag gaan we iets speciaals doen, Corneel.
Zeker, zeker. Want als je deze aflevering luistert, komt die straks niet meer van Museumwerf Vreeswijk. Want ik ga zo naar de Evenaar in Eindhoven en jij blijft lekker hier.
Ik blijf lekker hier, maar waar ga jij naartoe?
Ik ga naar de Evenaar in Eindhoven en dat is namelijk de programmeur er op dit moment. Die in de jaren 90 vooral, want ze zijn nog steeds bezig, of weer bezig moet ik zeggen, termen als tering, tieve stakkentrut, zong over Johnny en Anita, over Hole in My Rouse Klaus en I'm Not Deaf, I'm Just Ignoring You. Punk, we gaan naar de punk. Ik ga naar de Heiroosjes, Marco Roelofs.
Ah, leuk man, leuk man. Dus jij gaat mij meenemen in jouw wereld eigenlijk?
Ik ga jou, via dat gesprek ga ik jou alles leren over wat de punk destijds in Nederland was voor de mensheid.
Ja, leuk man. Ik ben heel benieuwd. Ik blijf natuurlijk hier op de Museumwerf. Ik krijg zometeen DJ Rob.
Zeker.
Gaan we het hebben over de...
Dat horen we in die andere aflevering.
Dat horen we in die andere aflevering inderdaad. En over de gabbercultuur.
Ah, lekker man.
Maar jij gaat naar Eindhoven.
Dus dan hebben we ergens twee tegenpolen, maar iets in mij zegt dat ze toch meer raakvlakken hebben dan we allemaal denken. En dat gaan we horen.
Overeenkomsten.
Ik heb zin man. Ik stap zo in de auto naar de Evenaar en ik ben heel benieuwd wat Rob jou allemaal te vertellen heeft. En ik ga je laten horen wat Marco ons allemaal te vertellen heeft.
Lekker man. Doe je Marco de groeten van me?
Dat doe ik zeker.
Lekker man.
Hey, en na de tijd komen we ook weer met Legacy of Music. Het vaste item waar de mensen van Legacy of Music ons een nummer uit de 90's hebben gestuurd. Wat wij dan weer lekker over kunnen kletsen als ik terugkom.
Lekker man. En jij gaat nu vertellen welk nummer dat is natuurlijk.
Nee, zeker niet.
Lekker.
Oh ja. Vergeet niet te liken, subscriben of laat een review achter. Alvast bedankt daarvoor. En kijk ook eens op onze socials. Op Instagram, TikTok, X of Facebook. Kind van de jaren 90 of kindvandejaren90.nl. En dikke tip?
Check voor toffe 90s content vroegert.nl. Vroegert met een T.
En check ook Nostalgia Events. Nostalgia-events.nl.
En nou gaan we naar het gesprek. Terug naar de mooie jaren 90.
Hey Marco.
Ja, hey, goeiedag.
Het is goed dat er geen beeld bij is, want het lijkt alsof wij de jaren 80 vieren. Jij met een Minor Threat pad en ik met een SSD-shirt.
Ja.
Maar we gaan wel naar waar we naartoe moeten daardoor. Dat is naar de punk.
Ja, nou ja, moet, mag.
Nou,
ja.
Zeker moet. Ja, we hebben het over de jaren 90. En voor mij is de jaren 90 is toch vooral gitaarmuziek geweest. Als we het even over muziek hebben.
Ja.
En jij was daar een onderdeel van, sterker nog.
Een van de eerste onderdelen, dat klinkt degelijk. Ja, cool, nou ja, mooi. Ja.
Ja, voor mij begon het bij Guns N' Roses, maar dat was eind 80.
Mm-hmm.
Dat ik dacht, oh shit, deze gasten zijn boos.
Ja.
En deze gasten die vertellen echt dingen, die vertellen niet, ik heb je lief, ik blijf je trouw. En ik moet zeggen dat, ik vertelde het je net van, voor mij begon en voor heel veel mensen, een beetje, je had Osdo Posse, Heideroosjes, en dan zag je op het begin een beetje hetzelfde publiek.
Ja. Ja.
Weet je kon van hiphop houden, je kon van gitaarmuziek houden, maar op een of andere manier, Osdo Posse mocht je luisteren. En als je van hiphop hield, mocht je ook naar jullie luisteren. Punk en hiphop is toch altijd een beetje dicht bij elkaar geweest. En dat kwam volgens mij door de teksten.
Ja, en door de attitude of zo. Door een soort van down to earth. Wij zijn gelijk aan jullie, het publiek. Wij zijn samen tegen de gevestigde orde. Weet je wel, dat rebelse ding zat er ook aan vast of zo?
United Scum.
Nou ja, jij zegt het.
Nou, jij zei het.
Ja. Maar dat is denk ik... Kijk, als je het hebt over Osdo Posse, dat was hiphop. Dat kwam uit een grote stad. Wij waren de Heideroosje. We kwamen uit een fucking dorp.
Ja,
We spraken dialect. Wij spraken Amsterdams. Weet je, dus die werelden stonden echt heel erg ver van elkaar af. Maar toch klikten wij meteen. En dat komt dan, denk ik, door die, wat ik net zei, die tegen de gevestigde orde, een bepaalde zienswijze, hoe de wereld eruit moet zien. Muzikaal compromisloos. En in de zin van compromisloos van wij doen het hoe wij dat willen.
Ja, ja, ja.
En ik denk dat we elkaar daar vonden. En dat was, ja.
Vonden jullie elkaar ook? Hebben jullie elkaar ook?
Osdorp en Heinroosjes.
Ja, jullie stonden veel, denk ik, op dezelfde podia.
Ja, nou, wij kwamen elkaar tegen op Pinkpop. Ja. Heinroosjes was eigenlijk geboekt als lokale excuusact om het festival te openen. Ja, ja. Ik zeg het een beetje denigrerend, maar als je het plat slaat, was het dat.
Ja.
We waren de Limburgse opener. En naast ons in de container zat Osdorp Bossen, die eigenlijk ook zeg maar net uit die underground gekropen kwam. En door Mojo als een soort tweede act op dat festival werd gezet. Van, nou ja, laten we eens kijken wat er gebeurt.
Ja.
En zij zaten daar al de hele ochtend, hoorde ik later. En wij kwamen eraan en ze zaten de hele ochtend af te vragen wat de fuck de Heideroosje stond op die container.
Ja, ja, ja,
en ze dachten, wat gaat daar komen? In godsnaam. En daar kwamen dus een aantal Limburgers met felgekleurde haren en korte broeken aan.
Toen dachten ze eerst het vooroordeel wordt bevestigd.
Ja, ja, ja. En wij dachten nog van, oh, want ze zaten daar, die ruiten waren helemaal beslagen al. Die gasten zaten daar al de hele tijd bier te drinken. En we hoorden Amsterdam zeggen. En wij dachten, oh god, van die grote stadslullen, weet je wel. Maar we snuffelden een beetje aan elkaar. En zij kwamen naar onze show kijken. En wow, vet. En wij bleven daarna bij hun show kijken. God. Tom, dit is vet. Hip-hop, maar wel echt super cool.
Ja, ja.
Nou, en eigenlijk daar werd het het pact gesmeed. En toen hebben we daarna nog een tour samen gedaan. Ik denk dat wij wel een keer 50 samen podium hebben gedaan. We hebben een toertje door de clubs gedaan. Waar dan die mensen kwamen waar jij het over had net. Zeg maar die jonge mensen die dan soms van hip-hop hielden. Maar dachten, hey, oké, die limbo's met hun gekke punk. Dat is eigenlijk ook wel leuk.
Ja, die krijgen de zaal ook wel mee.
Ja, en andersom ook. En dan op het einde van die shows deden we vaak een soort collab. Met dan speelden bijvoorbeeld, ze hadden dat nummer Geen Slaap tot Osdorp.
Ja, ja, zeker.
Van de Beastie Boys afgekeken. En dan speelden wij dat nummer en zij rapte eroverheen. En dan was de samensmelting compleet.
En het klopt ook wel, want wat mij aangetrokken heeft bij punk, was eigenlijk dat. Ik zag op video zag ik al de concert van Guns N' Roses en die rende heen en weer. Dat vond ik al lekker.
Mm-hmm.
Weet je wel, dat ze niet met spijkers in hun voeten bij een microfoon stonden, maar gewoon energie. En toen ik op mijn eerste punkshow kwam, ik denk dat Doidels waren.
Oh ja, ja, ja.
En dat ik meteen 20 stage dives heb gedaan, omdat je gewoon, ja, je wordt die kant uitgegooid. Ik sta nu tegen het podium aan, ik klim er maar op, want dan kan ik er weer in.
Ja.
Nou, en dat hadden jullie en Osdorp natuurlijk allebei. Dus waar je ook van hield.
Ja.
Die energie en die gathering,
ja,
die was gewoon exact hetzelfde.
Dat kon, weet je, je kon stage diven bij beide bands en je werd opgevangen door fans van die beide bands. En dat, ja, en dat was, Heideroosje kwam in die zin, ik ben begonnen met metal in de jaren 80,
ja,
als 13-jarig jongetje, Iron Maiden, Metallica, Slayer, nou, je kent het rijtje wel. Maar dat ging dan vaak toch in mijn ogen over, ja, duivels en
bedacht.
En ik zocht. Maar hoe dat dus vroeger werkte, James Hetfield van Metallica had een t-shirt aan van de Misfits. En ik dacht, Misfits, wat is dat? Dus ik ging letterlijk naar de plaatszaak. Hey, op die hoes van Master Puppets, die zanger heeft een t-shirt aan. Een Misfits. Oh, dan moet je bij de punk zijn. Oh,
kom maar
punk.
Even mee, jongen.
Ja, en dan kreeg ik hun bak met platen. En ja. Nou, zo ontdekte ik de Misfits. Nou, zo kwam ik in de punk terecht. En ik was ook wel op zoek naar. He, ik was jong, 14, 13, 14. Je bent je identiteit aan het zoeken. En op een gegeven moment kwam ik uit bij Straight Edge, hardcore. Wat ik super interessant vond eraan was de levensvisie van niet roken, niet drinken. Weet je. Ik kwam uit een omgeving waar alleen maar gerookt en gedronken werd. En ik zag ook al mijn eerste leeftijdsgenoten langzaam naar de tering gaan.
Ja, ja, ja.
En ik dacht, ik wil die kant niet op. En zo kwam ik bij die Straight Edge muziek uit. En daar was een onderdeel ook van. Unity en het publiek.
Was je zelf ook Straight Edge?
Dat heb ik een half jaar voorgehouden. Ja.
toen ging Horst toch trekken.
Ja, nee, toen heb ik het. Dat is me gewoon niet gelukt. En zeker op die leeftijd, je bent je grenzen nog aan het verkennen. En je gaat alle kanten op.
Ja.
Maar ik heb altijd een soort zwak gehouden voor die visie, weet je wel. En ook voor de kracht van jonge mensen die dus bepalen van oké, ik laat mij niet vergiftigen gewoon door de fucking McDonald's en alle andere industrie. Ik loop mijn eigen pad. En daar heb je best wel wat zelfbeheersing voor nodig natuurlijk.
Ja.
Dus maar goed, uit die hoek kwamen wij. En een onderdeel ervan was dat het band en publiek gelijk waren. En dat hebben we in de Heidroosjes meegenomen. Kregen we later ook enorme spijt van. Omdat je dan 4 keer per week in een zaal staat waar net zoveel mensen naast jou op het podium staan.
Ja.
Jouw gitaarhals vastpakken van ga eens aan de kant, want ik moet erdoor. Dus op een gegeven moment ging het ook... Dat klinkt nou een beetje raar, maar de tragiek van succesvoller worden is ook dat je dan op een gegeven moment bepaalde elementen daarvan, die gaan tegen je werken.
Nou ja, het leukste aan een punkshow is natuurlijk, kijk, op een festival kunnen bands geweldig zijn. Mm-hmm. Maar het mooiste is natuurlijk in een zwetende kleine ruimte waar alle energie of via de muren naar buiten breekt of gechanneld wordt daarbinnenin.
Ja.
Ja, en op het moment dat dag na dag te groot wordt.
Ja, wat je natuurlijk had, hè, als we het over de 90's hadden.
Ja.
Underground muziek werd mainstream. Ik begon een punkbandje, niemand wou het horen. Maar op een gegeven moment stond ik op Pinkpop. En toen toerde ik door de grote zalen. En wat je in die tijd kreeg, punk kwam op MTV. Dus ook, zeg maar, je buurjongen van 11 vond het leuk. En dacht, steeds diven. Oh, leuk.
Ga ik
ook eens proberen.
Crowdsurfer vooral.
Ja, of Tante Mien, weet je wel. Die dacht ook van, nou, hou mijn tasje even vast. Ik ga het ook proberen. Dus je kreeg een soort toerisme van mensen die het in onze ogen dan niet helemaal begrepen. Ja, weet je wel, dat werd dan op zichzelf weer een ding.
Ja, stage dive met lege kist is toch minder leuk.
Ja.
Voor de rest.
We hebben er nog een nummer over gemaakt. Stage dive is an art.
Is an art.
Ja. Ja, gewoon, ja.
Je moet het wel begrijpen.
Ja, weet je, dat. Maar ja, dat is met alles wat denk ik uit de underground komt en groot wordt. Op een gegeven moment wordt het zo groot dat ook mensen die kern niet meer helemaal begrijpen of daarin geïnteresseerd zijn, die haken ook aan. En dat doet iets met de dynamiek van zo'n beweging.
Ja. En dat is ook meteen vaak lastig bij bands. Ik heb het ook wel bij bands die ik dan ontdekte en dacht, dit is helemaal te gek. Totdat ineens je op een show ook 4 mensen in een wit overhemd zag en dacht, ah, fuck, het is niet meer van ons.
Ja, de commercie. Kijk, en dat is tegenwoordig, heb ik het idee, veel minder een issue. Maar commercieel, nou, dat was in de jaren 90 echt, dat was gewoon...
Scheldwoord.
Dat was echt een scheldwoord.
Jullie schreven ook op jullie cd's, dat vond ik heel tof toen ik zo jong was, van betaal niet meer dan, wat was het, 15 of 20 gulden?
Ja. En dat kwam omdat wij ontdekten dat wij wilden die cd's goedkoop aanbieden aan onze fans. Want het waren net als wij studenten, jonge mensen met weinig geld.
Ja.
Dus wij wilden die cd's goedkoop beschikbaar maken. Maar waar we achter kwamen was dat als wij die goedkoop beschikbaar maakten aan de winkeliers, dat die dachten, nou, ik zet daar gewoon lekker de marge op, zodat die mooi in lijn loopt met die laatste plaat van Mariah Carey.
Ja.
En dat geld dan in de broekzak van die winkeliers ging. En dat onze fans uiteindelijk nog niet geholpen waren. Dus
de grote frustratie van artiesten dat iedereen eromheen in een Mercedes rijdt.
Ja.
En dat je zelf in een oude klote bus.
Ja, nou ja, dat.
Ja.
En eigenlijk en in het begin was het natuurlijk ook een beetje om ons te onderscheiden. En ook omdat we het anders wilden doen. En maar voor winkeliers, en kijk, later. In het begin waren wij DIY, we deden alles zelf. Toen kregen we een Nederlands distributeur. Maar uiteindelijk kregen wij een Amerikaans platencontract.
Ja, bij Epitaph.
En die waren not amused. En daar heb ik echt meermalen gewoon tot op echt ruzie gehad. Omdat ze zeiden, die fucking zin moet van die cd's. En
terwijl Epitaph is het punklabel.
Ja, dus ik scheet ook in mijn broek.
Die zouden het ethos moeten begrijpen, zou je zeggen.
Ja, maar die hadden natuurlijk ook hun relatie met al die winkeliers.
Ja.
En die winkeliers zeiden, wat flik je me nou? Je legt me hier een cd neer en er staat al op wat de maximumprijs is. Zo ken ik toch geen zaken doen. Kijk, nu is dat een discussie, die gaat nergens meer over. Who cares?
Je betaalt 15 euro in de maand, die kan luisteren wat je wil.
Ja, precies. Ja. Maar in die tijd was dat... maakte dat voor jonge mensen veel uit. Weet je, ik kon als jonge kid van 14 één LP kopen. En dan moest ik gewoon een maand mee doen. Dus ik keek wel uit wat ik kocht. En als het dan iets goedkoper was, dan kon ik nog een democassette van een of andere lokale band erbij kopen. Jippie.
Ja. En met vrienden overleggen.
Ja.
De een koopt hem, de ander zet hem op een bandje.
Ja.
Jezus. En heb jij ook, als je dan helemaal teruggaat naar het begin jaren 90, hè? Jullie zijn 89 begonnen als bandje.
Ja, 14.
Maar dat was in een... in een oefenruimte, oefenhok, ergens. In 91 heb je die plaat...
We hebben in 91 een demo gemaakt. En in 92 kwam die Noisy Fairy Tales, de eerste cd.
En daarvoor was jij gewoon een jochie natuurlijk, wat in de jaren 90 stapte.
Ja.
En dat was, wat ik leuk vond, dat ik over je hoorde, was dat jij veel bij een jongerencentrum. Wat ook volgens mij typisch jaren 90 is.
Ja. Nou ja, sterker nog, en dat, ik vind het echt eeuwig fucking zonde dat dat de huidige politiek daar geen oog meer voor heeft voor jeugd- en jongerenwerk. Kijk, in Limburg had je sowieso naast iedere kerk, in een poging van de katholieke kerk om de jeugd erbij te houden, werd jongerenwerk opgericht naast de kerk. Het zat ook altijd naast de kerk, die jongerencentra. En daar konden jonge mensen zoals ik gewoon terecht. En zeker in Horst was een rijke traditie van jeugd- en jongerenwerk. Kan je nu niks meer voorstellen. Je kon daar vanaf 14 naar één keer per week naar de lokale soos. Was je 14, hè? En dan kon je bier bestellen.
Zeker.
En dan kon je bier drinken.
Nou, ik kom zelf oorspronkelijk uit Vierde in Twente.
Ja.
En ik zat bij OJC Orada. Dat was onze een omgebouwde kleuterschool waar we showtjes organiseerden. En er zijn, weet ik veel. Maar daar begon het voor mij ook allemaal. Dat is de reden waarom ik wel straight edge ben geworden. Omdat ik daar als 17e in het bestuur zat.
Oh ja.
En altijd de bar af moest sluiten. En dan kwam er nog 10 bier uit een leiding. En dat was gewoon dagelijks. En toen was ik 16, 17.
Ja, moet je kijken.
Ja, en jij komt uit Limburg, ik Twente. Er was ook, als ik mensen uit de Randstad spreek, is er wel een verschil volgens mij dat toen ik 11 was, weet ik me een kinderfeestje te herinneren dat de vader met een krat bier kwam. Jongens, nu zijn jullie groot genoeg. Bam.
Ja, dat is ook wel plattelandscultuur. Hè? Ja. Er werd gesopen veel meer dan in de stad, heb ik het idee. Al was het maar omdat een biertje goedkoper was, meestal. Maar wat ik daar ook geleerd heb, is samenwerken met mensen en dingen doen. Weet je, gewoon had je een idee? Ja, er stond een pers voor om t-shirts te maken. Weet je, had je een ontwerp gemaakt? Nou ja, maak maar een paar shirts, joh. Kijk maar, dan hangen we ze in de soos en misschien willen mensen die wel kopen.
Ja, en heb je een spandoek nodig, dan is er wel een boerenschuur waar je terecht kan om dat te schilderen. En
ja, en je had dus op iedere 5 kilometer had je zo'n jongerencentrum.
Ja,
dus
ja.
Laat ik zo zeggen, voordat de Heideroosjes de eerste keer in Amsterdam speelden, hadden we al bij wijze van spreken 50 shows gehad in al die kleine kutzaaltjes in Limburg en in Brabant. Want die waren er heel veel. Dus je kon heel veel meters maken.
Ja, het verbaast mij daarom ook niet dat je zegt van wij kwamen uit een dorp. En dat werkte, want dat is wel ook mijn beleving. Dat als ik met mijn eerste bandje speelde, voordat je überhaupt een demo maakte en naar een studio ging en je wilde dat tegen je vrienden vertellen, moest je wel zelf weten dat je wel het ook waard was om dat te doen.
Ja.
Terwijl ik heb het idee, maar dat kan ik het helemaal mis hebben, maar als ik hoor van mensen hun beleving uit de Randstad was, we beginnen een bandje, we boeken een studio, we maken een demo en iedereen vindt het normaal.
Ja, dat
het is niet helemaal waar wat ik zeg, maar
ja, dat kan ik niet inschatten. Wat ik wel weet is dat doordat er iedere week 3 bandjes speelden in de sozen op de hoek en er overal sozen waren, was het publiek ook verwend en was een band eigenlijk gewoon behang om te zuipen.
Ja.
En dus je moest als band letterlijk harder spelen dan het publiek stond te ouwe hoeren. En die attitude, die een soort van we play fucking louder than you can talk, die namen wij wel mee naar de steden. Want we kwamen natuurlijk pas, we waren al 4 jaar of zo bezig voordat we de eerste keer in de Randstad speelden.
Ja, ja, ja.
Maar achteraf gezien walsten wij over die mensen heen, omdat wij zoiets hadden van, jullie gaan vast keihard lullen.
Ja, jullie haten ons.
Ja,
dus nou, wij haten jullie alvast.
Wij haten jullie harder dan jullie ons kunnen haten. En dat was een soort stoomwals die over die mensen heen kwam. Was het, what the fuck is dit? En maar ik wist toen natuurlijk, kon ik dat allemaal niet plaatsen. Maar nu denk ik van ja, dat is die boerse werkmanshouding of zo die we meenamen. Die heel veel van die provinciale bands meenamen.
En misschien ook wel, hoe zeg je dat ook alweer? Dat je jezelf niet helemaal serieus of de
relativeringsvermogen. Ja, dat moet je in een dorp ook hebben natuurlijk. Kijk, wij als ik had geweten dat ik ooit een platencontract zou tekenen bij het grootste puntlabel ter wereld, had ik mijn band niet Heideroosjes genoemd.
Waarom heet het Heideroosje? Ik weet het.
Ja, nou ja, goed. Wij waren 14. We moesten een naam hebben.
Ja.
En al die punkbands hadden een kwaaie naam. The Exploited, Dead Kennedys.
Ja.
En wij dachten gewoon van, we moeten een naam hebben die er uitspringt. En we waren allemaal fan van de Vlaamse komiek Urbanus, die het in een van zijn conferences heeft over de Limburgse harddrukformatie de Heideroosjes. En iedereen in die zaal lacht.
Ja,
en
ik
dacht, dat is die naam. Die moeten we hebben. En het grappige is, in het begin lacht ook iedereen. Heideroosjes, wat de fuck
is dat? Ja.
En op een gegeven moment, jaren later, was dat geen grap meer. En toen dacht ik, nou, we zijn best wel goed ver gekomen daarmee.
Ja, een mooie aan namen van bands is eigenlijk, als je de eerste keer het hoort, denk je bij 80% wat een kutnaam, totdat een band bestaat en dan is het die naam of zo.
Ja.
En jullie hebben dat wel, inderdaad, de eerste keer dat ik het zag, dacht ik ook van, wat krijg ik nou, joh, een Tiroler Trio of
Dus in die zin werkte dat vooral in die beginjaren best wel goed.
Ja.
Even los van dat we af en toe dan een carnavalsvereniging in de zaal hadden staan. Die kwamen kijken of het misschien een act zou kunnen zijn voor hun bonte avond. Maar dat werkte wel. Maar de keerzijde ervan is dat je jezelf inderdaad als een soort van carnavals act.
Een funband.
Ja, neerzet. Terwijl wij waren een funband, maar we schreven ook serieuze teksten, weet je.
Ja, want als ik dan, en dat vind ik meteen te gek aan Noisy Fairy Tales. Dat is namelijk precies waar ik alle bandjes in mijn omgeving in herkende. Die van de middelbare school samen vriendengroepjes. En die... het is eclectisch als de tyfus. Want je hebt een I'm not deaf, I'm just ignoring you. Wat gewoon een punk nummer. Misschien wel Gorilla Biscuits beetje-achtig. Mm-hmm. Je hebt nummers die veel meer nog weer echt punk zijn. Minder hardcore. En er komt een Holemerous Klaus komt ertussen en ze smelten de paashaas.
Ja,
wat precies klopt bij mijn beleving in die tijd. Ik was iemand die bijvoorbeeld shirtjes vroeg van mensen die bij supermarkten werkten. Dus ik had een Jumbo shirt, ik had een Spar shirt, ik had een Jumbo.
Toen was het nog niet cool, hè?
Nee. Maar weet je, al dat soort shirtjes deed ik aan om maar... Om maar op te vallen of zo.
Ja.
Om maar iets geks te doen.
Ja.
En dat hadden jullie een beetje met al die liedjes.
Ja, we waren gewoon pubers. Ja. Weet je, we waren pubers.
Ja.
En dat doe je in je puberteit. Want alles is raar.
Ja.
Je bent aan het zoeken wat je... Ik vond al heel veel dingen van de wereld. Er staat ook een nummer op over seksueel misbruik.
Ja,
maar er staat
dan
ook een nummer op wat je zegt... Holemerous Klaus, dat was een parodie op Prins Klaus... die wij toen allemaal een sukkel vonden. Later kwam er achter dat die man manisch depressief was. En eigenlijk heel...
En de minst grote sukkel in dat stelletje.
Precies, weet je wel. Maar in die tijd, weet je... Je kijkt ook met de blik van een 15, 16-jarige. En die plaat is precies wat je zegt. Hoe wij toen in het leven stonden. En ze smelten de paashaas. Wordt gewoon afgewisseld met een oproep tot unity. Weet je? Dat in onze ogen kon dat gewoon allemaal. En het
kon ook. Want ik denk ook dat dat wel de kracht is. Waarom jullie bij zo'n groot publiek toen meteen aansloegen. Omdat dat is wat je zelf deed met vrienden.
Ja.
Jullie waren die vrienden die wel op dat grote podium stonden.
Ja. Ja, dat als je het zo analyseert, denk ik inderdaad dat het is.
Ja. Aflevering is klaar.
Klaar,
einde. Dit is wat...
Bier.
Maar goed, jullie begonnen. Jullie begonnen in jongerencentra in Limburg. En daarna gingen jullie... Was het Pinkpop of Rockin' Colonia waar jullie...
Ja, dat heette Rockin' Colonia.
Dat was de dag voor Pinkpop.
De dag voor Pinkpop, maar wel al op dat grote Pinkpop podium.
Alles stond klaar en jullie mogen het gebruiken als Rockin' Colonia. Zelfde organisatie waarschijnlijk.
Ja. Later, kijk, nu is het heel normaal dat een festival 3 dagen duurt. Maar vroeger. In de jaren 90 was dat gewoon... Ja, was Lowlands was op een gegeven moment de eerste die dan een... Dat was het meerdaagse festival. Maar daarvoor had je Pinkpop en dat was dan officieel 1 dag.
Ja.
En daar werd natuurlijk steeds meer bij...
Met Pinksteren, want dat moest... Dat is ook losgelaten inmiddels.
Ja. En Rockin' Colonia was dan inderdaad de lokale voetbalclub. Zo heette die.
Oh, echt?
Die mocht dan bij wijze van gesten... mocht hij de dag ervoor het podium al testen en de PA testen. Dat was eigenlijk wat er gebeurde.
Ja, ja.
Maar er stonden gewoon wel... Er waren dan niet al die 60.000 mensen die er op maandag waren... maar dan 25 of 30.000. Nou ja, het waren er in ieder geval meer dan ik ooit bij elkaar had gezien.
Ja, heel veel. Ja.
En wij zijn er eigenlijk per ongeluk terechtgekomen... omdat Jan Smeets, de organisator, ons zag in een van die Limburgse jongerencentra.
Oh, echt?
En dacht van, hey, fuck. Weet je wel, hij is nooit echt een fan geweest volgens mij by heart.
Nee.
Hij zag wel dat werkte wat daar gebeurde. En hij dacht natuurlijk van, wie de jeugd heeft de toekomst.
Dat is wel knap, want hij heeft jullie gezien op inderdaad een plek... waar de energie zo niet weg kan dat hij binnen moet blijven.
Ja.
Maar op zo'n veld kan het ook zomaar een pitje van 3 man zijn en...
Ja, nou sterker nog, ik werd gebeld door Willem Vedema, destijds grote man bij Mojo Concert.
Ja.
En die zei letterlijk, toen ik eindelijk op had genomen omdat ik de hele middag niet thuis was en mijn antwoordapparaat het niet deed. En hij zei, nou eindelijk heb ik je te pakken. Pinkpop. En ik dacht bij het woord Pinkpop, what the fuck? Weet je, ik bedoel het feit, kijk, als Limburgse jongen heeft Pinkpop, zeker in die tijd, nog meer... Dat was de Champions League, hè?
Ja.
En als Limburgse jongen, ik woonde daarbij in de buurt. Nou ja, de gedachte dat ik ooit op dat podium zou staan, was dat bestond niet.
Nee.
Als je een band begint die Heideroosjes heet. Weet je, dat kon niet. Dus op het moment dat iemand van Mojo Concerts mij belde en zei van, ja, luister over Pinkpop. toen zei hij erbij van, ja, ik ken jullie helemaal niet, maar Jan Smeets wil graag. En ik, ja, nou, ik doe hem dat plezier.
Ja.
Weet je, toen dacht ik al, oh god, weet je wel. hij zei, maar dan moet ik eerst nog even weten wat jullie kosten. En ik dacht, fuck, weet je, ik had nog nooit al meer dan 500.
Had je Smeets wel gesproken in die tent waar je speelde? Wist je dat hij het leuk vond? Of?
Ja, hij zei, maar hij kwam daarna van, jongens, een goede show, man. Hoe was eigenlijk een te gekke show? En wij zo, wow, fucking Jan Smeets vindt ons te gek. Ja. Wow. Weet je, dat. Maar verder kwam dat, was dat niet gekomen. En nee, dan had ik er nooit meer iets van gehoord. Totdat opeens fucking Mojo Constance mij belde op mijn studentenkamer.
Jesus Christ.
En nog wel even inbouwde van, ja, maar dan moet ik wel eerst weten wat jullie kosten. En ik dacht, wow. Want wij hadden nog nooit meer dan 500 gulden gevraagd voor een show.
Wat kost een buskaart?
Ja, nee, maar echt. En ik dacht, ik moet nu moet ik handelen, hè. Want ik ben een manager. Dus ik denk, ik zet BTW erop. Volgens mij is met BTW is nog meer. Weet je, ik was 19.
53 gulden.
Ja, dus ik 500 gulden. Maar er komt wel BTW bij. En hij zo van, maar daar kunnen we ons geen buil aan vallen. Dan hoor je nog, dan krijg je een offer. En ik dacht, offer? Gaat hij iemand doodmaken? Of wat gaat hij doen? Je krijgt een offer, heb je een fax? Ja, ik heb een fax. Dat ging toen per fax. Dan krijg je straks een offer. En dan moet ik morgen vroeg weten of het goed komt. En dan zie ik jullie in Landgraaf. Ja, en ik heb daarna echt 10 minuten met die horen in mijn handen gestaan. Ik dacht, fuck. Alsof God mij gebeld heeft, weet je wel.
Nog even twijfelen of een vriendje geprankeld heeft.
Ja, ik dacht, weet je. Dat was... Dat is eigenlijk... Kijk, we waren toen al 3 jaar bezig. En we hadden al... echt wel veel showtjes erop zitten. En we hadden die eerste cd ook al uit. Sterker nog, de tweede cd kwam uit. Maar allemaal zelf bekostigd, allemaal zelf gedaan. In rugzakjes naar platenzaken gebracht. Maar vanaf dat moment is wel dat ik... Dat is een soort keerpunt geweest... waarin het in een soort stroomversnelling kwam. En wij van amateurs opeens professionals moesten worden.
Ja, en wat betekent... Wat was het verschil tussen amateur en professional zijn? Voor je leven?
Oh, voor je leven, joh.
Behalve het publiek, zeg maar, tijdens de shows, maar daartussendoor?
Ja, dat ik steeds dacht dat ik droomde, weet je wel. En dat ik me heel goed besefte dat ik een soort lotje uit de loterij had gewonnen. Waar ik fucking zuinig op moest zijn. Dus ik ben in die tijd wel... Nou, ik wil het niet straight-edge noemen, maar ik ben gestopt met drinken en met roken. Roken had ik nooit echt gedaan, maar af en toe een blootje.
Ja.
Weet je wel? Want ik dacht van, ik moet dit hier heb ik alles voor nodig, weet je. En je moet ook weten, ik kom uit een gezin waar de kunsten in die zin niet hoog aangeschreven staan. Mijn moeder die schilderde wel, maar zei altijd tegen mij van, jongen, één ding moet je onthouden, roem is vergankelijk. En je moet baan leren, of een baan, je moet een beroep leren en dan... Dus toen ik zei van...
De dorpsmentaliteit.
Ja, de dorpsmentaliteit. Ja,
die mensen op tv, die zitten in de tv en daar kom je nooit bij, want je past precies. Niet in een tv.
Ja, dat.
Ja.
En ook wat de mensen in het dorp ervan zeggen. Ik was natuurlijk al een beetje een clown, want ik had oranje haren en ik had kistjes aan. Ik liep met een gescheurde legerjas, dus ik was al een beetje... ik hing er al buiten. Maar toen ik zei tegen mijn moeder van... mam, toen hadden we al op Pinkpop gespeeld. Dat was succesvol. En toen ging het heel snel. Toen zei ik, mam, ik stop met mijn studie tijdelijk. Ik studeerde journalistiek.
Ja.
Ik stop een jaar met mijn studie... om te kijken of ik deze band naar een professioneel level kan tillen. En anders ga ik weer verder. Dat was natuurlijk niet wat je als ouders wilde horen.
Nee,
toen.
Nee. Journalistiek, daar hadden ze de lokale, regionale... Dagblad hadden ze al voor het oog.
Ja, dan weet je dat. Ik was op zich goed bezig.
Ja.
Maar toen ging ik opeens die rare wereld van de seks, drugs en rock and roll in. Dus dat besefte ik allemaal wel heel goed.
Ja.
En
het is ook nog wel wat. Want je kwam hier omdat je zegt van... ik was niet straight edge, maar ik hield me wel in.
Ja.
Om te kunnen presteren. Want het is als punkzanger nogal een prestatie. Omdat dag in dag uit...
Ja, toen stond ook nog gewoon 1000 man te roken, hè? In de Tivoli in Utrecht, met de ramen dicht, weet je wel.
Stond het wel, maar naar één ding. Dat was altijd wel prettig.
Ja, maar ik was ook, ik werd ook totaal uitgelachen, omdat ik op een gegeven moment in de kleedkamer had ik zelf blaadjes gemaakt met AUB niet roken.
Oh ja?
Weet je wel? Nou ja, jongen, wat, weet je wel, dit is toch niet punk? Wat ben jij
wel stukken? Ze aan en daarmee staken ze een volgende checkje aan.
Ja, maar echt dat hoor, weet je? Qua stem en zo was dat natuurlijk, ik had helemaal geen techniek en zo. Ik ben later nog wel een theateropleiding gaan doen, dus ik heb daar uiteindelijk wel aan gewerkt. Maar toen we in de jaren 90, zeg maar, doorbraken... en ik opeens, 100 shows per jaar ging doen. Toen moest ik wel aan de bak in die zin.
Ja.
Ook lichamelijk. Toen ben ik ook krachtsport gaan doen en zo. Om die leefstijl...
Het is altijd toch het nare, toch? Dat heel veel punks beginnen als de outcast... en iedereen kan me in elkaar slaan, maar ik heb toch een grote mond.
Ja.
En uiteindelijk worden heel veel punks tot degene waarvan je denkt... oh, ik zou me toch in elkaar kunnen slaan. Ja.
Ja, maar dat is wat je wil. Je wil alle bullies natuurlijk terugpakken. Ja. Dus ja, dat en ja.
Had je veel last van bullies? Want het wat je zegt, van je liep in lege kistjes met groen haar... en dat heeft ook een soort... je hebt ook een soort lef nodig wel.
Ja.
In Amsterdam zou ze het brani noemen.
Ja, brani. Ja, brani had ik wel. Maar ik had het geluk, denk ik. Ik analyseer het nu zelf achteraf.
Dat is altijd mooi.
Ik had humor. Daar redde ik mij mee. Zeg maar eigenlijk, of als iemand zei, de leider van de klas zei, je ziet er niet uit, maar kan met je lachen.
Ja.
Weet je wel? En ja, dat was dan ook, daar zat het allemaal in eigenlijk. Weet je? En dan, ik werd zo van geaccepteerd van ja, die Marco, die gast niet wijs, maar ja, goed, weet je.
Gingen die mensen ook naar je shows later?
Uiteindelijk wel. Ja, en daar, weet je, en dat was ook met meisjes natuurlijk, hè.
Ja.
Van die chicks die je niet zag staan. En opeens had je dan op Pinkpop gestaan of kwam je bij MTV op tv. En dan opeens, weet je wel, dan werd je, als je dan weer een biertje stond te drinken in het dorp, aangesproken, weet je. Dat,
had je dan vroeging of dacht je... Toch wel, Chantal.
Ja, maar ik vond het, weet je dat, en dat, maar ik had daar best wel moeite mee in het begin.
Ja.
Wat ik zei, we waren een jaar, ik was 19, 20 toen het allemaal echt ging lopen. Maar ik was eigenlijk hartstikke jong en nog best wel groen ook. En ik kon het ook niet, ik kon het gewoon niet plaatsen, weet je. Het was ook heel raar. Wij kwamen uit een soort underground scene, we deden alles zelf. Ik speelde in kraakpanden. En opeens waren die punkers waar ik eerst voor speelde... die vonden mij een commerciële hond. Omdat ik op Pinkpop had gespeeld. Dus die haatten mij. Maar die mensen die ik vroeger allemaal sukkels vond... die vonden mij nu cool. Hè, what the fuck? Weet je, je krijgt een soort identiteitscrisis ook.
Ja, want dat is inderdaad wel interessant in jullie. Want ik kom uit... mijn hele vriendengroep komt uit de hardcore scene. En nou ja, de straight edge scene waar je het net over had... En voor ons is allemaal, Heideroosje noemen we de gateway band.
Ja.
En dat klinkt heel negatief, maar het is het natuurlijk niet.
Nee, dat vond ik toen heel erg.
Ja,
dat
snap ik.
We waren een instapband. Wij hadden allemaal fans van 13 en 14 en met te veel te grote shirt.
Op het moment dat ze een Sick of a Doll plaat konden kopen, gingen ze daar naartoe.
En dan waren wij, weet je wel, en hoe dat werkt natuurlijk. Je zet je op een gegeven moment, zeker in je jonge jaren, zet je je op een gegeven moment ook af tegen de... er is ook waarschijnlijk een tijd geweest dat jij Guns N' Roses niet cool vond.
Zeker, nou... Die was er niet, maar er was wel een tijd dat ik het niet meer hardop zei.
Precies, nou dat.
Ja.
Weet je, dus en dat vond ik heel erg. Dat mensen dachten, maar vorig jaar stond je, was je vooraan en stond je. En nu vind je ons niet meer cool. Hoe dan? Hoe kan het nou? Weet je? Later ben ik er, in die zin trots op geworden. En dat mensen ook zeiden van jullie waren een gateway band voor mij. Dat ik denk van nou, fijn. Weet je, fijn dat je niet naar Marco Borsato bent gegaan, maar naar Marco Roelofs.
Ja, dat we je ergens naartoe hebben gebracht waar je uiteindelijk, gezien je petje en je Misfits verhaal net, zelf ook van hield.
Ja, precies.
Toch, je hebt met je muziek wel mensen in een richting gedropt die je zelf eigenlijk iedereen zou aanbevelen om te luisteren. Jij was de LP-verkoper. Die zei maar, weet je wat? Weet je wat je ook moet luisteren?
Ja, maar zo zie je jezelf natuurlijk helemaal niet. Je bent gewoon iets aan het doen wat je super tof vindt. En je wil dat zoveel mogelijk mensen dat ook tof vinden.
En bloedserieus. Want ik bedoel, naast dat jullie een fun naam hadden en wat fun nummers... Hebben jullie natuurlijk inderdaad ook nummers over... ik noem maar wat, de Joegoslavië-oorlog.
Ja,
kindermisbruik. Sowieso dat de wereld... Je was soms ook oprecht boos.
Ja, ik heb maar... Nu denk ik soms, jongen... Maar het rare was natuurlijk ook met Heideroosjes. Achteraf gezien waren wij vier verschillende karakters. En ik was de oprecht boze jongen... die het leed van de wereld mee torste. Maar onze bassist Fred, die had altijd een glitterpak aan.
Ja.
En die trok alles wat ik zei weer in de zeik. Waardoor het vermakelijk werd voor mensen om naar te kijken. Maar waardoor wij ook gewoon... Soms, nou ja, ruzie is een groot woord. Maar wat ik zei, wat de fuck deed je nou, man? Weet je wel, dan stond ik een betoog over weet ik veel wat, de oorlog in Joegoslavië te houden. En dan zei hij gewoon van, boom, boom, dan vallen de bommetjes. Weet je wel, en dan dacht ik, wat de fuck deed je nou, weet je wel. Maar Maar achteraf werkte dat wel goed. Werd het een soort van te behappen. Als ik te ver ging in mijn drift om de wereld te verbeteren, dan trok hij het weer gewoon naar de plek waar het was. Entertainment.
Nou, het maakte het zo dat, voor mij, denk ik, dat jullie daadwerkelijk een groepje waren wat, ik gok op de middelbare school, zat samen.
Ja, ja, letterlijk.
En de een speelt drums.
Ja.
De ander speelt gitaar, de ander bas. En jij had misschien al wat teksten geschreven en dacht van, ik ben boos op dingen. En je had de groene hanenkam, dus je was eigenlijk de ideale frontman voor het stelletje.
Ja.
En dat bleef samen. En op het moment dat je daar veel te veel over nadenkt, zit iedereen precies in hetzelfde schuitje, ook op het podium.
Ja.
Weet je wel? Dus ja. Ik vond het juist wel prettig dat dat gebeurde. Omdat je daardoor zag, oh, deze gasten zijn echt samen begonnen omdat ze daar samen waren toevallig.
Ja, ja, en we zijn, ja, ja.
En niet door een platenmaatschappij bij elkaar gezet van, jongens, we willen een punkband. Zo nee, moet het eruit zien, zo moet je springen op dat moment.
Nee, dat wij waren juist alles wat dat niet was. De marketeer van de platenfirma heeft zich ooit laten ontvallen toen wij gingen stoppen. Wij zijn een tijd gestopt in 2012. Toen zei hij van, ik moet het bekennen, ik heb jaren met jullie gevochten, man. Ik kon jullie niet marketen. Jullie deden Nederlandstalig, Engelstalig. Ja. Soms kwam er een dialectnummer. Het ging over misbruik, maar het ging ook over de fucking paashaas. Ik kon het niet. Het moest in een hokje, maar het kon niet, weet je wel. En hij zei, ik vond dat super kut, maar eigenlijk is het waarschijnlijk ook de reden dat jullie zo lang dit op een hoog niveau hebben kunnen doen. En toen dacht ik, ja, nou ja, fijn.
Nou, wel heel herkenbaar. Niet herkenbaar als in, als ik iemand één nummer laat horen, dat is echt een punk richting hardcore nummer van jullie. Mm. En ik laat morgen een Duitsstalig liedje horen, dan zegt hij niet, dat is dezelfde band. Maar alles samen, weet je, jullie bleven dat ook redelijk doen.
Ja, we zijn dat gewoon blijven doen, ja. Want toen we dat Amerikaanse plaatcontract kregen, was de eerste vraag natuurlijk, zeg, die naam, kan dat anders? Nee.
Maar dat vroegen zij.
Ja. Ja,
zij kochten niet het merk. Zij kochten de. Nou, dat is eigenlijk wel een compliment dus. Ze kochten jullie muziek.
Ja, ja, ja. Ja. Niet, nee. Ja, kijk, als je in het. Kijk, en dat is allemaal logisch, hè? Als jij. Want wij hadden in het begin was het een probleem in Frankrijk. Want wij heetten toen nog de Heideroos. Nou, in Frankrijk stonden we bij de D. Maar ja, in Engeland stonden we bij de H. Weet je wel, Spanjaarden konden het weer niet, helemaal niet uitspreken. Dus dat gaf heel veel verwarring.
Ja.
Verwarring gewoon. Of als wij met Amerikaanse band speelden, die dan, great show man, what's the name of your band? En dan zei ik, Heideroosjes. Great man. Ja. En dan wist je gewoon, kut. Weet je wat, die mouth-to-mouth reclame.
Ja,
wat heel belangrijk is, in zo'n punk scene, die kregen wij niet, omdat ze dan alleen maar konden herinneren, yeah, some guys from Holland or something. Yeah. Weet je,
Jitterous.
Ja, zover kwamen ze niet eens. Ja. Het zijn Amerikanen.
Ja, ja.
Interesse gaat vaak niet verder dan één Pepsi Cola. Maar hoe komen we hierop? Ja, dat die naam, weet je, dat
en
dat,
niet getwijfeld?
Ja, goed. Kijk, ook daar weer waren we enorm onder de indruk toen Epitaph zich meldde, weet je. Die hadden The Offspring, die hadden Rancid, die hadden NoFX, die hadden... Dat was de grootste. Dat was, zeg maar, alsof Ajax naar Stormvogels komt en zegt, jongens, jullie selectie, komen jullie bij ons spelen? Nou is Ajax op dit moment niet het goede voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel, weet je.
Ja, ja, ja.
En dan is niet het eerste zeggen, dat je het als eerste gaat zeggen, nee. Dus we hadden wel zoiets van, fuck. Maar het was eigenlijk, ja, ook wel weer in 10 seconden besloten van, nee. Dit is de naam.
Fuck,
en,
nee!
Ongeveer, ja.
Hoe het aan tafel ging, ja.
Nee, ja, wij kregen natuurlijk ook een Amerikaans contract van 100 pagina's, bij wijze van spreken.
Ja.
Waar echt allemaal best wel absurde dingen in stonden. Er stond ook in, bijvoorbeeld in dat je niet zomaar nevenactiviteiten mocht doen in andere muzikale acts. En onze bassist Fred, die had een hobbybandje waar hij wel eens wat mee deed. Ja. Een soort rock'n'roll bandje. En die zei, ja, maar ik ga niet tekenen, want fuck dat gewoon. Ik wil dat blijven doen en dan gaat niet een of andere gast uit Amerika zeggen dat ik dat niet mag doen. Ik zei, nou, we kunnen hier echt een punt van gaan maken richting hun. Maar misschien moeten we gewoon niet doen.
En gewoon eens optreden.
Kijken of ze het ontdekken, weet je wel.
Ja, ja.
Maar ja, dat soort discussies hadden we toen wel. Omdat het gewoon, ja, dat opeens was het serious business.
Ja.
Ik bedoel, wat ook, ook de voorschotten, weet je wel, van zo'n internationale maatschappij zijn wel even andere koek dan het...
Was je rijk?
Nee, we waren niet rijk. Ja, nee, geestelijk, maar niet. Maar mijn vader, die zag het contract liggen op tafel bij mij. En die zei, en die keek zo om, en die zei, huh? Dat bedrag?
Ja.
Wat is dat? Ik zei, ja, dat is het bedrag wat wij krijgen om die plaat te maken. Hij zegt, nee. Je moeder en ik hebben hun eerste huis gekocht. Dat was dat bedrag, weet je wel? En maar het grappige was dat hij toen ook dacht, oké, ik snap geen hout van waar die gast mee bezig is, maar ergens gaat er iets goed. Ja. En toen snapte ze van, oké, hij doet iets waar mensen serieus voor willen betalen en laat maar gaan dan, weet je wel.
Ja, ja, ja.
Maar dat is wel grappig om even in die wereld rondgekeken te hebben.
Je ouders wel trots?
Jawel, ja, natuurlijk wel. Uiteindelijk wel.
Uiteindelijk wel. Even schamen in de kerk voor die groene hanenkamp.
Ja. Nee, maar in die zin moet ik ook niet... Ik ben christelijk opgevoed, maar ik moet het ook in die zin niet erger maken dan het was.
Nee.
Ik ben wel... Toen ik zei van ik ga kappen met mijn opleiding, werd er natuurlijk even gezucht en gesteund. En zou je dat nou wel doen? Maar voor de rest heb ik alle support gekregen altijd.
Het is ook wel fijn, toch? Als je je kind ziet en dat er andere mensen op zitten te wachten of zo.
Ja, dat denk ik. Dat
toch een passie ontdekken überhaupt bij mensen.
Ja,
is precies. Is niet velen gegeven.
Nee, ja, kijk. Ja, dat is waar.
Ja.
Ja.
Hey, we hadden het net over de funnummers, hè. En jullie sluiten wat dat betreft. En daarmee heb je niet in de voet geschoten, want het was uber populair. Maar het zijn niet nummers die je altijd kunt spelen. Jullie maakten nummers over goede tijden, slechte tijden.
Mm-hmm.
Johnny en Anita, misschien wel jullie grootste hit.
Die wij toen niet op single wilden uitbrengen, omdat het misschien een hit zou kunnen worden.
Oh ja, ja, ja.
Ja, dat soort dingen hebben we allemaal gedaan, joh. Zei de platenmaatschappij, zei we moeten dat nummer uitbrengen op... Want dat is live echt, ja, jullie klassieken gewoon in de top. Maar... En wij zeiden, ja, maar dan gaan we die dus niet als single uitbrengen, hè. Nu denk ik, weet je... Maar dat had toen allemaal te maken met niet commercieel willen zijn, weet je wel. Hetzelfde met Klapvee, dat was dan ook zo'n nummer... En dat werd dan een hit, dat in de zin van dat kwam in de top 40. En onze reactie daarop was, we gaan het niet meer spelen live.
Ja.
Dus nu denk ik van, weet je wel, gast.
Jullie hebben het jezelf zo moeilijk gemaakt. Ja, want je had als super serieuze punkband kunnen kiezen. We maken Engelstalige nummers. En ik bedoel, die slaan ook aan bij je publiek.
Ja.
Maar je maakt wel Klapvee, je maakt wel Goede Tijden, Slechte Tijden, je maakt wel Johnny en Anita, je maakt wel, je doet wel een cover van Wannabe van de Spice Girls.
Ja, godskleren. Ja.
Waarin je wel voor mij natuurlijk, voor deze podcast, weer perfect jaren 90 toppers behandeld. Want waarom was je in godesnaam, of was de boosheid niet dezelfde oprechtheid als andere nummers bij Goede Tijden?
Jawel, maar het was leuk. Kijk, het was ook gewoon fun. Toen ik, nogmaals, bijvoorbeeld zo'n nummer als Goede Tijden. Ik was 19 toen ik het schreef, weet je wel. Kijk, nu is het jammere is dan dat die nummers niet tijdloos zijn. Omdat ze een soort echt heel te markeren zijn in de
Meneer
tijd.
Harmsen speelt niet meer in Goede Tijden.
Nee, nou ja, om maar een drama te noemen. Maar dat maakte wel, denk ik, waarom het toen resoneerde bij jonge mensen ook. Omdat zij ook in hun studentenhuis naar Goede Tijden zaten te kijken. Dat eigenlijk helemaal kut vinden, maar dan daar toch ook om lachen. Het
was een beetje een fuck you natieve normaloos.
Ja, dat was het.
Ja.
Kijk, en zo'n nummer was dan wel... Ik maakte me daar wel boos over, maar op een andere manier boos dan over Joegoslavië, weet je wel?
Ja.
Kijk, ik was gewoon een druktemaker en die maken zich per definitie overal boos over. Ja. Maar zo'n nummer als Goede Tijden en zo, dat had een duidelijke knipoog. Dat was duidelijk... Maar
waar zat het? Hoe als jullie nummers schreven? Hè? Want ik heb zelf een bandje gezeten en zit nog. Maar je gaat thuis toch. Ga ik aan iets zitten en een tekst. Ik neem een soort ideetje mee in een repetitieruimte. Onze drummer doet helemaal zijn eigen ding ermee, waardoor het nummer weer totaal anders wordt dan ik in mijn hoofd had. Maar vaak supergoed. De bassist die doet zijn eigen ding, bemoei ik me niet mee. En de andere gitarist zeg ik doe dit. Probeer jij een klein beetje iets anders te doen.
Uh-huh.
Hoe schrijven jullie? Want het lijkt me zo raar dat jij was de tekstschrijver van alles. Ja. Schreef jij eerst de tekst en kwam dan de muziek?
Nee, ik had zo'n schrift met allemaal kreten waarin ik gewoon kreten opschreef, weet je wel.
En je hoorde de muziek van hun en je dacht, oh, dit past daarbij.
Ja, wij hadden hele lange repetities. Kijk, nu kan je lekker thuis met je pc even wat in ponzen.
Ja.
Maar Maar dat ging toen niet. Wij hadden op een gegeven moment een 4-track recorder. En dan kon, ja, kon je 4 sporen opnemen.
Ja, ja, ja.
Dus wij hadden hele lange repetitiesessies waarin we waarin de jongens eigenlijk een soort van zaten te jammen. Een soort lange punk jam. En ik was daar overheen in het schreeuwen. In dat schriftje kijken van, oh wacht, die kreet of dit. En dan ging ik gewoon, zo is zo'n goede tijd en zo ook tot stand gekomen. Ik had dan goede tijden, slechte tijden. En dan ging ik daarop, zeg maar, op, hoe heet het? Shit, ik zoek het woord.
Ja, doorbeduren.
Ja, ja, het andere woord voor, ja, doorbeduren.
Dat andere, dat moeilijke
associëren.
Woord.
Associëren. Ik ging associëren. Ja, dat gingen we doen.
Doorbeduren is best een mooi woord trouwens.
Op zich wel, ja. Maar dat herinnert mij in de lagere school, ja, dat ik moest borduren. En dat is macramee, traumatisch.
Borduren, ja, ja.
Dus nee, wij deden dat redelijk jammatig.
En hoe zat de rest van de band erin? Want nou ja, die horen jouw nummers super serieus, super boos, super oprecht. Uit je trot. En dan kwam je met, even als voorbeeld, Goede Tijden. Of Johnny en Anita.
Ja.
Maakte het hem wat uit wat jouw tekst was?
Nee, want kijk, dat vergeten mensen soms. Wij hadden gewoon lol.
Ja, ja, ja.
Wij zaten gewoon in de trip van ons leven. En we want to have a good time.
Maar zij hebben nooit gehad, Igor op drums, die dacht van, ja, weet je, vriend, je hebt het nou over, I'm not deaf, I'm just ignoring you. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet sociaal.
Is nee.
Een voorbeeld wat ik nu geef.
Maakt niet uit, joh. Nee, dat is, en dat is het. Dat, kijk, een band functioneert ook goed omdat de karakters verschillend zijn. En omdat bijvoorbeeld in het geval van de Heideroosjes was er één leider. Dat was ik. Ik
had de bandnatie.
Ik was de bandnatie.
Ja.
En de andere drie vonden dat helemaal prima. Roelofs wil van alles met de wereld. Roelofs die gaat zelf cd's staan stenselen en naar winkels brengen. Hij doet maar, wij springen achterop. Ik sla het helemaal plat nu.
Ja,
maar,
ja, ja, ja.
Maar weet je...
Nou, zo gaat het in elke gezonde band.
Ja, kijk, ik heb ook daarvoor nog in een ander bandje gezeten. Toen ik 13 was of zo. Maar dat waren 4 egotjes bij elkaar. En ja, dat duurde een half jaar. En toen hadden we allemaal de versterker op 11 gedraaid. En konden we niet meer verder en klapten uit elkaar. Dus ja, 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 je hebt een goede samenstelling van mensen nodig. En dat geluk hebben de Heideroosjes gehad. En ik ben de jongens super dankbaar dat ik meneertje bandnatie mocht zijn.
Ja.
Weet je, ik ben nu een oude man van in de 40, dus ik kan nu terugkijken naar die jongens. En ik denk van, ze hebben ook al wat te stellen gehad met mij. En ze hebben dat gewoon allemaal gewoon laten gebeuren.
Nou ja, waarschijnlijk de enige manier om dat aan te kunnen, toch?
Ja, ja, ja.
Als je er tegenin gaat, dan heb je elke keer ruzie.
Ja, nou, het fijne was wel dat Fred was dan de stiller intellectueel van de band.
Ja.
Die ging wel vaker tegen mij in. Maar dan hadden we gewoon een goed gesprek. En daar werd het nummer dan beter van. Of mijn gedachte werd er beter van. Maar ook een nummer als Johnny en Anita, wat je net aanhaalt. Dat schreef ik dan op een zaterdagmiddag. En vervolgens keek ik daar eigenlijk helemaal niet meer naar die tekst. Want daar zit bijvoorbeeld een zin in. Johnny en Anita samen op de Cita.
Ja.
Dat was dan die scootertjes die je in de jaren 90 had. En omdat ik even niks had om te rijmen, zei ik mayonaise met frita.
Ja.
Maar frita, weet je, dat bestaat natuurlijk. Het is friet, weet je. Maar gewoon omdat het moest rijmen. En nu denk ik heel vaak, gast, had daar gewoon nog even
een uurtje nadenken.
Naar die tekst gekeken daarna, weet je. Maar dat interesseerde...
Maar dat is ook wel, als je de Heideroosjes terugkijkt, is dat ook wel een verschil tussen jullie, nou ja, Noisy Fairy Tales en jullie laatste platen.
Ja, later was ik, zeg maar, fulltime bezig. En niet meer 16. Ja. Had ik niet meer een school, huiswerk, wat ik moest doen.
Ja.
Maar het is wel grappig dat wij dus echt een studio inwandelden en het gewoon geen enkel probleem vonden dat ik daar iets ruimde wat helemaal niet kon. En dat niemand zei van, hey joh, moet je niet even nog een half uurtje even kijken? Dus ja, en die onbevangenheid. Maar ik denk dat mensen dat voelden en dat deels het succes heeft bijgedragen.
Ja, en zo'n nummer is natuurlijk ook, daar mag ook wel alles mee. Want dat was echt wel het tijdsbeeld. Johnny en Anita was al een term, geloof ik. Die heb je niet bedacht, toch?
Nee, die bestond wel.
Die bestond wel. Ja. Wij noemden ze volgens mij ook zo inderdaad op die Cita's. Op het scootertje Tour Limited wordt erin genoemd.
Ja, ja, dat was de vijand toen, hè? De house kwam op. En dat was... Kijk, want we hadden het straks over die soort crossover. Hè, hip-hop en punk. En dat pakte dan wel. Maar de echte house scene... Daar konden wij helemaal niks mee. Terwijl eigenlijk wel grappig, want met name Gabber was eigenlijk gewoon de punk van de jaren 90.
Het staat in de bedanklijst van Exploited.
Wat?
Die bedanken de Gabbers scene.
Oh ja, in Rotterdam, hè? Ja, ja. Ja, ja.
The really true punks of this time.
Ja, dat is eigenlijk gewoon zo. Alleen, ja.
Er is wel een verschil, denk ik. Ik snap het wel, die vergelijking van een soort van unity uitstralen al in looks en in... we don't give a fuck en we houden ons eigen feestje. Het enige verschil volgens mij is dat punk heel goed gedijde bij kleine zaaltjes. En energie en gabber meteen door de industrie gepakt kon worden, omdat die grote feesten de aantrekkingskracht waren. De ja. massa.
Ja, en ik heb het wel het idee dat dat gabber ook meer ging over ontsnappen. En dat was bij punk voor een deel ook wel. Maar er zat ook een deel in, we moeten deze planeet beter maken en we moeten liever voor elkaar zijn.
Ja, ja, jullie waren wat dat betreft, als je even een niche, jullie waren al iets meer richting hardcore soms. Dan ja. punk is schoppen, zeg maar. Mm-hmm. Gabber misschien meer.
Ja.
En hardcore is schoppen en ook misschien een oplossing bedenken af en toe.
Ja, soms ja. ja.
Waarin we wel verloren hebben.
Ja.
Want uiteindelijk, ik heb net jullie platen, of niet net, de afgelopen dagen heb ik Heideroosjes geluisterd. En in mijn hoofd kende ik Noisy Fairy Tales heel goed. En bij mij thuis mijn twee broertjes, met wie ik later ook een punkbandje ben begonnen. Die hadden de volgende twee platen. Mm. Dan, want één komt dat, één komt dat. En ze liggen toch bij ons thuis. En die ken ik ook gewoon van A tot Z. En even kijken, waar wou ik nou naartoe? Oh ja, daarna kwam een plaat. Hoe heet die ook alweer?
Ik weet niet, na welke plaat?
Smile, you're Dying.
Dat was een soort compilatie.
Ja, maar wel een heropgenomen.
Ja, dat was dus een verzoek van Epitaph, die Amerikaanse platenmaatschappij.
Ja.
Die zeiden van, we willen jullie eigenlijk introduceren, maar jullie hebben eigenlijk al vier platen gemaakt.
Ja.
Maar die klinken kut, maar dat zijn ze er niet bij. Kunnen jullie van die vier platen niet de beste nummers opnieuw opnemen, zodat wij jullie daarmee kunnen introduceren? En wij als iets van ja.
En daar komt mijn punt.
Waarom?
Daar staat ook weer goede tijden, slechte tijden op.
Ja, nou dat was dan weer, kijk, dat was ook Heideroosjes. We gingen aan de ene kant mee in een soort commercieel verzoek van.
En een Winter Wonderland stond er ook al volgens mij.
We gingen mee in het commerciële verzoek van de grote Amerikaanse platen. Maar we saboteerden het hele plan tegelijkertijd door er een Nederlandstalig nummer over een Nederlandse soap op te zetten. En een soort. En Winter Wonderland, een soort. Het was een soort parodie op een kerstnummer.
Dickens-achtig, ja, maar dan.
Waarin Barry Hay van de Golden Earring de vertelstem kwam doen.
Oh, echt?
Ja, want die hadden we toen op tour een keer ontmoet. En daar hadden we wodka mee gezopen. En dat vonden we eigenlijk wel een leuke oude man. En die had ik gebeld van, hey, ik zoek een vertelstem in een nummer. En zou jij dat willen doen? En ja, voor een fles whisky kwam die dat doen.
Ja,
ja, superleuk. Dus ja, ga. En dat was dan de introductie eigenlijk van Heideroosjes. Maar dat was meteen ook gewoon super lastig weer. Ik zit er nu over na te denken. Gewoon, Epitaph kreeg een plaat waarmee ze eigenlijk. Zij wilden natuurlijk, denk ik, achteraf. Een internationale plaat, een Engelstalige plaat, goed opgenomen.
Ja.
Voor de eerste keer met een producer gewerkt. We hadden vier platen eigenlijk niet echt. Die waren niet echt geproduceerd.
Ja.
En dit was de eerste plaat die we hadden gemaakt met een professionele producer. Die later ook Widem Temptation en Cresip en allemaal dat soort. En Kovacs zou doen.
Ja.
Ja, en toen kreeg ze dus toch een plaat waar weer van alles op stond, waar eigenlijk in het buitenland niet zo heel veel mee te beginnen is.
Heeft die plaat het goed gedaan? Want ik had hem, het is dat ik nu terug dat ik hem pakte. Ik denk dat ik hem vroeger in de CD-zaak vast een keer.
Nee, ik zal je vertellen.
Achterop kijk, oh, de helft van deze nummers heb ik al of zo.
De zelfdestructie gaat door. Want dat is leuk dat je dit allemaal aanhaalt. Want ik bedenk het me nu weer. Ik denk, weet je wat we toen gedaan hebben? Toen hebben we gezegd tegen Epitaph, oké, dat mag, maar in Nederland zijn die nummers al uitgekomen. Dus we willen in Nederland en België niet dat jullie die plaat promoten.
Oh,
dus onze eigen achterban in Nederland en België heeft die plaat eigenlijk een beetje gemist, omdat die hier niet geproduceerd of gepromoot mocht worden. En dan nog iets. Oh nee, dat is die niet. We hebben daarna ook nog ooit een live plaat gemaakt. En die dat was en die live plaat, die kwam in dat. Dat werd onze best verkopende plaat ooit. Maar we hadden gezegd dat het een limited edition was. Voor 10.000 exemplaren.
Yeah.
Dus toen stond hij op, weet ik veel waar, in de top zoveel. En toen belde de plaats van, we moeten nu bijpersen, want die gaat als een spier.
Nee,
wij zeiden, nee, we hebben tegen de fans gezegd 10.000 stuks. En daar blijft het bij. Weet je, nooit zou er iemand achterkomen dat we er nog 10.000 bijgedrukt hadden. Maar wij waren zo... in die zin waren wij echt true, weet je wel. Niemand heeft er iets aan, maar we waren heel true. We hebben gezegd, nee. Ik denk dat bij Epitaph de muren getrild hebben van woede daar. Want ze hadden eindelijk een soort hit te pakken met die mafkezen uit Nederland.
Ja.
En die sukkels, die saboteren de boel weer. En, dus ja, daar zijn er mijn hoofd 10.000 van gemaakt.
Jezus Christ, ja. Man.
Dus dit is eigenlijk een soort rode lijn door onze carrière. Steeds als het zeg maar een soort mega succes zou kunnen worden, ja. dan pakken wij een geweer en dan schieten we in onze voet.
Fucking hell.
Ja.
Hey, maar heb je die? Ja, ik wou nog zeggen van, maar dat vind jij niet erg. Ik vond een I'm Not Deaf and You're Not It's Come, de originele versie vind ik lekkerder. Maar dat komt natuurlijk ook, wat we net zeggen. Daar begonnen we hiervoor over. Van als je in een platenzaak was, dan moest je plaat goed uitzoeken waar je je geld aan kon besteden. Nou, jullie hadden een hele goede deal, want jullie plaat was goedkoper.
Ja.
Dus ik denk serieus dat meespeelde waarom ik die plaat. Want een plaat ging ik gewoon een maand, anderhalve maand, tot ik met mijn krantenwijk weer een plaat bij elkaar had gespaard.
Ja.
Helemaal grijs luisteren. Dus nogmaals, die remakes, die heb ik nu pas gehoord.
Mm-hmm.
En dacht ik,
die redden het niet bij het origineel.
Nee, man. Toen was je echt boos bij die eerste. Ja, maar de tweede deden jullie een goede band.
Kijk, en daar zie je ook dat muziek gaat over veel meer dan technisch goed zijn.
Ja, ja, ja.
Die remake-plaat, zou ik maar zeggen. Daar had de producer ook gezegd dat ik bij United Scum, bij dat nummer, dat ik dingen anders moest uitspreken. Dat ik dat anders moest timen, want dat kon niet. Dat heb ik vaak nog later vaak tegen hem gebruikt. Ik zei, als jij zegt dat iets niet kan, dan blijft het staan. Want dan is het uniek en eigen.
Heb je nooit bij dat momentje, als hij in de coulissen stond bij een optreden, dat je de microfoon even naar het publiek...
Ja.
Dat hij allemaal precies deden.
Ja.
Wat hij niet vond kunnen.
Ja, maar dat, weet je wel. En ja. Aan die eerste platen klopte heel veel niet. Maar daarom klopt het. Ja. Het was authentiek, weet je wel. Wat je zegt, ik was daar echt boos. En ik had 2 takes om het op te nemen, want anders was de dag voorbij, het budget op, en dan hadden we de plaat niet af.
Ja, ja, ja,
er zat een soort puurheid in, die dan later...
Van die momentjes waar je later van baalt. Ik was eigenlijk daar. Oh, ja, ik moest eigenlijk even een kuchje doen, maar heb ik niet gedaan. En jij hoort het als enige van de hele wereld nog je leven lang.
Ja, ja, dat.
Ja, ja, ja.
Zo hebben we ook op het einde van een nummer. Toen werkte alles nog met van die grote spoelbanden.
Ja, ja.
En het nummer heet Kill the Human Race. Er staat op de plaat Fifi. En dat is het laatste nummer van de plaat. En dat eindigt met een basloopje, zeg maar. En die is er per ongeluk afgeknipt. Dus die hebben we toen later nog een keer met een andere basgitaar. Dat stukje nagespeeld. En altijd als ik dat nummer hoor, ik dat verschil. Maar niemand hoort het.
Niemand, want iedereen, dat is zoals het is.
Ja.
Even kijken hoor, ik ga... ik heb alle nummers behandeld. Wat ik nog wel graag wil is... jullie hebben een nummer over de Joegoslavië-oorlog gemaakt. Wat natuurlijk... Kijk, in deze podcast zitten we alleen maar positief over de 90's. Met een dikke glimlach.
Ja.
En ik zeg ook heel vaak van de 90's was alles leuk, joh. Ik bedoel, het was ze noemen het ook wel een short break from history of zo.
Ja.
Maar het was natuurlijk niet zo.
Nee, kijk, als je kijkt dat de
grote... En dat heeft voor jullie nog een gevolg gehad.
Ja.
Ja.
Ja, wij zijn eigenlijk een half jaar nadat de oorlog in Joegoslavië voorbij was, zijn we daar op tour geweest, op uitnodiging. En wij waren toen, ik denk een jaar of 24. We hadden de mooiste kleding aan, fanschoentjes en mooi geverfde oranje haartjes.
Ja, ja.
En wij reden daar gewoon letterlijk een fucking oorlogsgebied in.
Maar jullie waren daar, heb ik begrepen, omdat jullie hadden Our Own Vietnam een nummer gemaakt daarover. Of is dat andersom?
Ja. Nee, ik had een nummer gemaakt, We Have Our Own Vietnam.
Ja.
En dat ging over die oorlog in Joegoslavië.
En de leugens waardoor we... Mensen daarin gedoken zijn.
Dutch bad, weet je. En je moet je voorstellen, ik was dan begin 20 en ik was super bezig met politiek. En ik zag die oorlog, dat was eigenlijk ook voor mijn generatie de oorlog die zich iedere dag op tv voltrok. Ik weet nog dat Nieuwsuur heette het toen niet, het heette anders.
Brandpunt
of zo. Ja. Die hadden iedere dag, de oorlog in Joegoslavië gaat nu zijn 80ste dag in, 81ste dag.
Jezus.
En dat tikte maar door, weet je wel. En het... dus ik had daar een nummer over gemaakt. Mijn voorspelling was dat dit ons Vietnam was. We waren ergens ingerommeld. We hadden daar proberen iets goeds te doen. Dat was volledig mislukt. Een genocide. Alles wat we nu nog wat iedereen er nu al wel weet. Dat was toen natuurlijk nog allemaal veel mistiger en het was allemaal net gebeurd. En toen was er inderdaad een organisatie die zich bezig hield met het, het heropbouwen van het culturele leven in het nieuwe Joegoslavië. Die zei van, goh, jullie hebben een duidelijke mening. Wil je die hier komen vertolken?
Oh, echt? Heb je een grote mond? Kom maar eens even hier.
Nou, niet op die manier, maar ze waren wel, ze vonden dat een interessant gegeven.
Ja, ja.
Dus wij reden daar in al onze naïviteit, we begonnen dan in Slovenië. Nou, daar was eigenlijk niks gebeurd.
Ja.
En we kwamen iedere grenspost, want het waren, je had overal grensposten. Eerst moest je dan bij wijze van spreken Kroatië uit en dan weer Servië in. En dat werd met de grenspost werd dat.
Hoe lang was het na de oorlog?
Halfjaartje denk ik of zo.
Oh.
Ja, maar de
dus
letterlijk
ook nog niet opgebouwd en.
De auto's, de kapotgeschoten wagens stonden letterlijk langs die. Wij kwamen zeg maar binnen op dezelfde wegen waar die mensen op gevlucht waren. Dus daar stond al die shit stond daar nog. Die platgebrande huizen die waren daar nog allemaal. En de mensen die we troffen. Dat waren leeftijdsgenoten van mij.
Ja.
En waar ik lekker blij over Johnny Anita zit te zingen en nieuwe fans had uitgezocht, hadden zij fucking een geweer in hun handen gehad en hun buurman doodgeschoten. Want ook dat moeten we niet vergeten. Die mensen leefden in principe gewoon vreedzaam naast elkaar. Die oorlog is ook echt, zeg maar, opgepookt door dezelfde figuren die wij hier nu in Nederland ook zien poken. Daarom ben ik er ook altijd zo gevoelig voor.
Ja.
Omdat ik daar met eigen ogen zag van, oké, dit is dus het resultaat van de haatzaaiers die mensen ontmenselijken. En dan eindigt dat hier.
Maar mensen die nog vol in de rouw zitten, hè? Want een half jaar is verlies een dierbare aan op totaal natuurlijke wijze waar je ooit vrede mee kan houden, dan is alsnog een half jaar begin erover en iemand krijgt eraan in zijn ogen.
Nou ja. Maar dat was het rare. Enerzijds waren die mensen super blij dat wij kwamen.
Ja.
Wow, vertier, even niks.
Ja.
Maar anderzijds hoorde ik iedere avond de meest gruwelijke verhalen. En dat hebben we allemaal een beetje geanalyseerd achteraf. Kijk, onderling hadden die jongeren allemaal hetzelfde meegemaakt.
Ja.
Dus dan ga je niet de hele tijd vertellen van wie er allemaal dood is, bij wijze van spreken.
Aan elkaar.
Ja. Maar dan komen er een paar dudes uit een land blije muziek brengen. En dan, we waren op een soort therapeuten waren we op een gegeven moment. En dat was fucking heftig. We hebben allemaal zitten janken in die bus, weet je wel. Dat je op een gegeven moment dacht van, wow, dat gaat maar door. Weet je, het ging maar door. Maar het waren de meest bizarre situaties.
En in jullie publiek, je zei net de grenspost, maar stonden mensen daar onderling ook weer bij elkaar?
Nee,
totaal niet aan de hand natuurlijk.
Nee, op een gegeven moment hadden we wel. Nou, we hadden een tolk, dat was een moslim.
Ja.
En wij speelden op een gegeven moment ook, zeg maar, in de. Dan ben ik de naam even kwijt, Novigrad. Nee. Nou, in ieder geval, dat was het bolwerk van de chatniks, van de Serven.
Ja.
En hij moest dan als eerste naar binnen om te zeggen dat de band er was. En hij zegt, hey, fuck man, ik durf hier niet naar binnen, weet je wel. Er waren toen ook gebieden die niet meer onder de Verenigde Naties vielen.
Ja.
Waarvan de Verenigde Naties zeiden van, nou, dit bolwerk hier, deze stad, laat maar even gaan. Want dat is zo'n bolwerk van extremisten die daar elkaar bij elkaar zitten.
Ja.
Dus die gast durfde ook niet naar binnen. Hij zei van, dit zijn de mensen die mijn familie hebben vermoord, man. Ik, weet je wel. Dus dat soort dingen. En dan speel je daar en dan komen er allemaal mensen met een Kalashnikov op hun rug binnen.
Jeez.
En ik dacht, wow.
Jij moeilijk doen over stage diven.
Ja, maar ik dacht van, what the fuck? En maar de achterloosheid, want in die maatschappij was het nog helemaal normaal.
Ja.
Die mensen geven dat ding gewoon af bij de garderobe.
Paraplubak.
Ja, maar echt. Weet je, dat ik dacht, ah, what the fuck? Als ik hier daar het verkeerde zeg, schieten ze me voor me klaar. Dus dat soort,
Was je dan ook voorzichtiger? Want je hebt natuurlijk uitgesproken teksten.
Kill
the human race.
Ja.
Ga je dan daar even zeggen, ja, kleine nuance, niet de hele human race misschien?
Nee, nogmaals, ik was jong.
Ja.
En ook nog wel, ik had ook wel zendingsdrang. Het was wel dat we iedere avond predikten van vrede op aarde, zeg maar. We speelden wel gewoon onze nummers. En
vonden ze dat niet bloedirritant? Dat die gasten uit het rijke, volgevreten landje even kwamen vertellen dat je vrede moest maken?
Helemaal niet.
Oh.
Nee, wij kregen heel veel respect, omdat ze zoiets hadden van, wat komen jullie hier in godsnaam doen?
Ja, ja, ja.
Jullie hebben een bus die wel rijdt, jullie hebben een apparatuur die het doet. Waarom kom je hier in deze tering zo in spelen?
Ja, je kan overal spelen waar je wil.
Je kan overal spelen, ja. En dus dat was... Dat deed mij dan wel weer goed. Dat ze in ieder geval... Zij waren, en dat vond ik het mooie, weet je. Dat ik dacht van, oké, jullie hebben gewoon fucking net een oorlog gevochten. En jullie zijn blij dat wij er zijn, oké. Ook punten, ik heb ook gesprekken gehad van, hè, waar ze niet blij waren. Zeg maar even plat gezegd, hoe dichter je naar Srebrenica ging, hoe minder die Nederlandse...
Ja, uiteraard.
Weet je, maar ook dat was toen nog niet helemaal duidelijk allemaal, hoe dat
ja,
zat.
Ja, precies. Dat verhaal kwam later naar buiten, dat daar ook mis is gegaan.
En ja, daar hing natuurlijk nog een beetje mist over.
Ja.
Maar ja, dat ik heb veel geleerd, die tour. Weet je wel? Qua... Ja, ook de veerkracht van mensen. Weet je, ook gewoon... mensen waren zo gastvrij. Als we over straat liepen en ze zagen dat wij buitenlanders waren. Van, waar kom je vandaan? En wat kom je doen? En kom. En dan moesten we overal naar binnen. Van, kom even wat drinken. En dan zag je gewoon dat mensen bijna niks hadden. Maar dat ene, die ene pak koekjes die er lag, die moest op tafel. En die moesten wij eten, weet je wel.
Ja.
Dus dat vind ik mooi om te zien. Sowieso gepassioneerde mensen, hè, die mensen op de Balkan. Ja, klinkt als een hele stomme grap nu, maar weet je, dat die mentaliteit, ja. En daarom hebben ze ook elkaar daar letterlijk kapot gemaakt natuurlijk, die zit ook aan de goede kant, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja. Ja, ik vond het mooi dat je net zei van dat die mensen vragen, waar kom je vandaan? En ik ga nu heel mooi afronden, maar je kwam uit Horst, met z'n vieren van de middelbare school, via de jongerencentra. Toevallig Jan Smeets die in de zaal zit nadat je eerste zelfbetaalde plaatje hebt gemaakt. En weet je, of mensen je toen een gateway band noemden of niet. Jullie bestaan inmiddels met een tussenpauze.
Bijna 35 jaar.
Nou,
of
dat.
Zag je dat niet?
Nee, ja, maar dat ja. Bijna 35 jaar. En ik weet toevallig dat jij Sick of It All tof vindt. Dat is een band die ook al zo lang in het punk. Maar de meeste punkbandjes is een 7 inch. En met een beetje geluk een LP.
Ja.
En dan zijn ze weer weg.
Ja, en sommige mensen zeggen ook dat het dat moet zijn, hè?
Het kan soms heel goed werken dat je niet een slechtere plaat maakt nadat je... Maar volgens mij hebben jullie, als jullie speelden, altijd publiek gehouden.
Ja, dat is ook de reden waarom we het nu nog doen, weet je wel. Er komen nog steeds mensen. We hebben vorig jaar een clubtour gedaan, 6.000 tickets verkocht. Dan denk ik, nou, als die mensen het willen zien, ik vind het nog
staan
steeds
er, staan er
superleuk.
Ook jonkies tussen? Want je vertelde net van, het zijn veel mensen van de kinderen van de jaren 90. Maar...
Ja. Nee, we hebben vorig jaar deden we dus een clubtour. En toen heb ik op een gegeven moment zag ik steeds meer kids. En toen hebben we bij United Scum, zei ik, bij het laatste nummer is dat altijd, zei ik, oké, iedereen die jonger is dan 18, kom nu even op het podium. Want dan kunnen we even laten zien aan die oude lullen in de zaal wie de nieuwe generatie is.
Ja.
En er stonden gewoon iedere keer een mannetje 50 van kinderen onder de 18, weet je wel. Met hun te lange shirt aan. En weet je, dat ik dacht, dit is zo mooi, weet je. Ik bedoel, ik ben bijna 50. Ik was ooit die leeftijd toen ik in die punk kwam.
Ja.
Zij zijn nu met hun vader of hun broer of misschien met vriendjes, weet je wel, hier naartoe gekomen.
Toen ik 15 was, had ik een punkbandje met mijn broertjes. Op mijn slaapkamer stond een drumstel, een basversterker en een gitaarversterker. En we schreeuwden zonder microfoon. En ik denk het tweede nummer wat wij ooit deden was United Scum.
Kijk.
Dus het is toch...
Full circle.
Unity.
Ja.
Dat is het uiteindelijk.
Mooi toch?
Dankjewel man.
En nu is het tijd voor Legacy of Music.
Het item waarin we elke aflevering een 90s track bespreken die ons is opgestuurd door de mensen van Legacy of Music.
Check legacyofmusic.com en hun socials.
Back and made her dessert. Why
Kuneel. The Offspring.
Self-esteem.
Self-esteem.
Ja.
La, 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 la.
Ja, lekker man. Ik, ja, je had in mid jaren 90, en dit was wel helemaal... Ik zat net in een bandje en we speelden covers ook. En ja, dit kwam in 94 uit. Tegelijkertijd ongeveer kwam Dookie van Green Day uit. Waarin ineens dus... kijk, de Sex Pistols waren eind 70, begin 80 ook wel dat ze hits hadden met punk. Maar dat was eigenlijk heel lang niet geweest. En nu was er ineens een soort van punk. Dat was niet de hardste punk die je kende. Allebei de bands, maar ineens wat in de top 40 kwam.
Maar was dat dan een wave op een gegeven moment?
Ja, zij stonden ineens... ja, die wave was er ineens. Ja. Ja, gitaarmuziek werd wat populairder, ook natuurlijk via de grunge.
Maar was dat met Basket Case en zo, dat album?
Ja, 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 Dookie, ja. Ja.
Oké, okay, dat is het.
Ja, Basket Case, Do You Have The Time. Ja, zeker. Dat kwam een beetje tegelijk uit. En daardoor kwam er een soort van schifting tussen mensen die met de meer melancholische gitaarmuziek meegingen. Of iets meer de alternative. En je had ook ineens richting de punk. En ik denk dat deze twee bands, dus The Offspring en Green Day, die in het begin natuurlijk verguisd werden door de echte punkers, die vonden het allemaal commercieel.
Ja.
Maar deze,
vaak
deze,
zo, hè, als bands uit de underground nou ja, toch gaan
groeien. We hebben Marco hetzelfde over gehad natuurlijk. Heideroosjes kwam ook ineens.
Ja. Top. Ineens ik moet zeggen, ik vind het verhaal met Marco echt super tof om te horen, man. Hoe dat allemaal gegaan is met de Heideroosjes. Ik heb er natuurlijk wel een beetje meegekregen.
Ja, ja, ja.
Maar het is wel tof om nou eens het hele verhaal gehoord te hebben. En ik heb echt met heel veel plezier geluisterd, man.
Ja, leuk.
Dat is een goede chemie ook tussen jullie, man. Dat
zeker, echt, zeker. Ja, we komen toch ergens... zijn we een soortzelfde soort jochies geweest, denk ik.
Ja.
En hij heeft de betere afslagen nog genomen.
Ja.
Want het is hem gelukt.
Ja, nee, en, het is jou ook gelukt, maat. Ja, deze podcast is even checken, man.
Deze podcast. Nee, maar goed, zij hadden dus een beetje hetzelfde als wat Offspring en Green Day hadden. Zij braken door bij een groter publiek. En ja, dan vinden de mensen die true zijn, die in de underground zitten...
Vaak zo.
Die vinden dat natuurlijk even kut, maar...
Vaak zo.
Ik weet nu van mensen die dus toen zo true waren... Dat ze met terugwerkende kracht...
Wel vet vinden.
Dat ze toch stiekem allemaal wel ook hebben geluisterd. En het was ook wel echt...
Was de Offspring harder?
Dan Green Day?
Ja.
Ik weet niet, maar het was iets meer onaf...
Ja, ja, ik snap wel wat je
zeker,
zegt.
Zeker deze plaat nog.
Wat rauwer.
Ik bedoel, dit is niet hun eerste plaat daarvoor. Dat is ook plaat. En Green Day ook, die hadden daarvoor ook al wel platen.
Ja.
Waarvan dan de kritische luisteraar zei van... Nou, die eerste plaat, Divor, dat was vond ik leuker.
Ja,
dat gebeurt natuurlijk ook altijd. Maar dat is gewoon stoerder om te kennen.
Ja.
Maar dit was meer... Kijk, bij Green Day, ja, die gast kon iets makkelijker zingen...
Ja.
Het was allemaal iets beter geproduceerd zelfs. En die Offspring, ik bedoel, klonk ook als een trein. Maar dat is toch wel een stem waar je iets meer aan zou moeten wennen eventueel. Maar het was zo catchy, man.
Ja, bedoel, het was hard, man. En
dit
wat
je zegt, je hoort na, 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 na. En die andere...
Het waren alle twee tracks die ik met heel veel plezier geluisterd heb. En wat ik ik zette het niet af, man. Als dit gewoon op de radio kwam, dan ging die bij mij ook gewoon harder.
Ja, ja, lekker.
Dus ik denk dat het ook misschien nog wel genre overstijgend is.
Ja, nou, dat is natuurlijk een beetje wanneer iets in de top 40 komt. Is dat al vaak zo?
Ja, maar ik kan ook echt wel iets kut vinden wat in de top 40 komt.
Ja,
man.
Ik ook, man.
Ja, zullen we even voorbeelden?
Ja. Wat vond je het kutst wat je ooit in de top 40... Ik weet het precies.
Ja, ga jij maar eerst.
Ja? Ik Lisa Stansfield.
Been around the world, I can find my baby.
Jesus Christ, man. Ja, maar dat was jaren 80 al. In mijn hoofd was... Wij mochten altijd top op kijken, op zondagavond.
Zet hem eens aan. Want ik vind het echt een keiharde track namelijk.
Ja?
Ja, ik heb ook nog een leuk vervolg hierop.
Op Lisa Stansfield?
Ja, man.
Ik wil het helemaal niet over hebben, man.
Jawel, jawel, ja. Ja, maar dit heb je zelf... dit komt echt door jezelf. I don't
know where my baby is. Ja, maar ik heb nog niet eens zo heel erg een hekel aan dit nummer. Maar, ik ga het zo. Jesus Christ. Lisa, hou op. Ga gewoon zingen of ik zet je...
Maak me gek, Lisa.
Ja? Kijk dan dit.
Ik ga meezingen. Been around the world,
yeah, yeah. I can't find my baby. Weet je wat dit was? In mijn hoofd. En volgens mij heb ik het later opgezocht en klopt de tijdlijn niet helemaal. Maar in mijn hoofd was het zo dat wij mochten altijd Top Op kijken. En dan moesten we douchen op zondagavond en dan kwam Top Op. En dan mochten we nog even op een klein tv'tje boven de 1, 2 en 3 kijken of zo, de top 3.
Zonder afstandsbediening.
Zonder afstandsbediening, maar gewoon de programma's.
Moest je naar de tv lopen, knopje indrukken.
Maar dan zaten we daar dus, net na het douchen. En dat was heel lang was Cliff Richard en The Young Ones.
Ja.
Stond op één en vond ik fantastisch, man.
Ja.
En op een gegeven moment staat
Living Doll?
Ja, staat hij niet meer op één. En dan wordt hij ook niet meer gedraaid. Want er werd maar één clip of twee clips gedraaid. Ja. Zeg maar een hoge stijger en de nummer één. Ja. En op een gegeven moment werd dit nummer één, jongen. En ik trok het niet als kind.
Nee, maar kwam dat omdat Living Doll niet meer gedraaid
werd? Ja, dat nog meer.
Maar dus doe nou eens opzoeken. Puff Daddy, Been Around the World.
Puff Daddy, Been Around the World?
Puff Daddy, Been Around the World.
Ja, ik ken Puff Daddy wel.
Dat is die rapper, weet je wel? Ja. Uit Amerika.
Ja, die...
En dan moet je nou die eens opzetten. Hey, hallo. Moet je horen. Je hoort hem al. Mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for Puff Daddy.
You got niggas that don't want to see me, bitch.
You got niggas that's mad because I'm always with they bitch. Then you got niggas that just don't like me. You know, eerst komt die verse.
Maar dit is eigenlijk een David Bowie set.
Let's dance. Ja, dit is... Ja.
Gaat ze ook echt Been Around the World aan?
Ja. Komt ie aan. Ik denk dat ze hem gewoon gemengd hebben, man. Ja, hij komt.
Ja. Ja, blijf gewoon even luisteren. Welk jaar is dit?
Of zit ik zo verkeerd? Ja, ik denk 96 of zo, man.
Ja, misschien zegt hij wel straks een keer. Been Around the World. Ah, ja.
Nee.
De sample is David Bowie.
Ja, dit is Let's Dance.
Ja, Puff.
Nee, dit is Mace.
Oh, Mace.
Been Around the World. Oh. Nah, ja, ja. I can find my man. Het is gewoon Biggie, toch? Dit is Biggie.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ze hadden het voor mij niet hoeven doen.
Nee, maar jij zei Lisa Stansfield.
Ja, ja, ja. En ik sloeg
aan, man.
Zeker.
Maar we zaten bij die Offspring. En ik wil ook nog wel even iets persoonlijks over de Offspring vertellen. De Offspring die had op een gegeven moment het album Americana.
Ja.
Keihard album. En mijn moeder die is heel erg ziek geweest. Kanker gehad, ook aan overleden. Maar die had dus in de tijd dat zij dus met die chemo's bezig was, moest zij werken aan haar conditie.
Ja.
En dus dat moest ze lopen en ze had zo'n trappetje waar ze van die pedaaltjes moesten een soort van fietsen op de stoel.
En als je dan de energie niet uit jezelf kan halen?
Dan haal je het dus uit Americana, de Offspring. Dus Feelings, Staring at the Sun, Have You Ever, The Kids Aren't Alright.
Zullen we die even ingooien?
Ja, man. Ja.
Hier ging je moeder dan...
Hier ging mijn moeder helemaal... En dan gingen die beentjes heen en weer. Vol artrose. Ja, is fantastisch, man.
Ik blijf het mooi vinden en ik weet van je dat jij opgegroeid bent met de muziek die ik zelf heb moeten ontdekken.
Ja, man. Ja.
Dat,
ja,
dat je toch te veel tegen je ouders hebt afgezet.
Ja, man. Ja,
dat jij een hele andere kant.
Ik ben een hele andere kant. Ik kom uit een hippie gezin, man. Janis Joplin, Sepultura. Alles kwam voorbij, man.
Terugwerkende kracht jaloers.
Ja, Nou, ik denk dat jij het ook wel heel goed met mijn moeder had kunnen vinden, inderdaad. Ja, 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 ja.
En hier staat de kids aren't alright. En gelukkig is het alright met die kids gekomen.
Sowieso, man.
Dank je wel daarvoor.
Jij bedankt, maat.
Lekker, man. Wat zou Marco vinden?
Hard, toch?
Ja, ja, misschien dat hij stiekem destijds, wat die andere mensen kwalijk, dat dit stiekem dan ook wel weer te commercieel vond.
Ja, kan.
Maar nee, dit kan hij ook.
Met terugwerkende kracht.
Zeker. Lekker, man.
Liefde, man.
All right. Veel te zeggen, veel te wensen, aan te pakken en te haten. Veel te lachen, veel ontdekken en het liefste met je maten. Veel te schrijven, zin en onzin, hersenspinsels, vrije loop. Unity en middelvinger samen op de grote hoop. Veel lawaai, weinig nuance, gekke kleuren in je haar. Bloed serieus en voor de lol, maar altijd samen met elkaar. Punt, dat ben je en dat blijf je. Het is frustrerend en een deugd. Schreeuwen dat de wereld anders moet en al vanaf je jeugd. En dat die shit nooit echt verandert. Op veel punten, juist daarom is mooiste plek daar in de pit. Wij met elkaar, United Scum.